Op de liturgie staat vermeld dat Klaas Seideveld de organist is. Die was verhinderd en gelukkig kon op het laatste moment Anton Lok nog invallen. Dus we zijn erg blij dat hij er is. We weten ons geroepen door de Heer onze God, waar u zich ook bevindt. Dat er in de stilte ruimte zal zijn om ons te openen voor zijn aanwezigheid.
Thank you. Laten wij samen God de Heer aanroepen om ontferming over onszelf en over de wereld waarin we leven, waarvan we deel uitmaken. Laten we samen bidden. Eeuwige God, omdat mensen getroffen worden door rampen, mensen huis en haard moeten verliezen, mensen geliefden moeten betreuren, de toekomst steeds weer zo donker lijkt. En ook omdat mensen worden achtergesteld vanwege hun geloof, hun sekse of hun huidskleur. En ze daarom slachtoffer zijn van discriminatie, voortkomend uit angst van anderen. En omdat landen oorlog verkiezen boven het zoeken naar vrede, macht willen behouden ten koste van onschuldige mensen, kinderen hun toekomst verliezen en kerken verwikkeld zijn in de strijd om de waarheid en daarmee de verdeeldheid in stand houden, omdat ze de eenheid vrezen, de eenheid in verscheidenheid. En omdat uw mensen roept te luisteren naar uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, en zich te laten leiden door uw geest, om de gerechtigheid te zoeken, de waarheid lief te hebben en ootmoedig met u te wandelen. Daarom roepen wij tot u, Heer, ontferm u toch over ons. Amen. Laten wij de grote naam van onze Heer loven en prijzen, want zijn goedheid is groot en zijn trouw van geslacht op geslacht. En we doen dat met lied 98, vers 1 en 2. Goede God, de wijzen uit het oosten kwamen naar Bethlehem om hulde te brengen aan de pasgeboren koning. Toen zij Jezus gevonden hadden, werd hun hart vervuld van diepe vreugde. Graag willen wij ons bij hen aansluiten, God. Laat uw ster daarom ook voor ons opgaan en ons de weg wijzen naar uw Zoon. Dan zullen ook wij vervuld worden van diezelfde diepe vreugde. Laat daarom uw geest over ons vaardig zijn, opdat wij gevoerd worden in uw waarheid en al onze waarheden naar de achtergrond verdwijnen. Wees zo bij ons. Amen. We gaan luisteren naar de eerste schriftlezing. Dat is Jesaja 60, vers 1 tot 6. En Pleunie Marciaal zal die voor ons doen.
Met nieuwe Jeruzalem. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht. Koningen door de glans van je schijnsel. Sla je oog op, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet. Je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen. De rijkdom van vreemde volken valt in je schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen. Jonge kamelen uit Midjan en Eva. Uit Seba komen ze, in grote getalen, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de Heer.
Thank you.
uit het Tweede Testament, uit het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 12. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? We hebben namelijk zijn ster zien staan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden en van het volk samen om aan hem te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet: en jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. Hij stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden gezien opgaan voor hen uit, tot hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld met diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten keren, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Hier eindigen de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig als we Gods woord daarin horen, dat ook bewaren en doen. Halleluja. Zingen we lied 496. Thank you. Straks na de overdenking is er meditatief orgelspel en daarna zingen we met elkaar lied 519. Gemeente van onze Heer. Komende dinsdag is het 6 januari. En in veel agenda's staat daarbij geschreven drie koningen. In het oosten van Europa wordt op die dag het kerstfeest gevierd. Daar valt wel wat voor te zeggen. Want die datum van dat kerstfeest, ja, we weten niet op welke dag precies Jezus geboren is. En in de traditie spelen een aantal data een rol. Voor ons hier in het Westen is het 25 december geworden. Want ons kerstfeest is geënt op de Romeinse en Germaanse tradities die er in die tijd waren. Het heidense midwinterfeest of het zonnewendefeest. De zon, de dagen worden weer langer. En dat moet je gaan vieren met elkaar. De versierde kerstboom is daar een restant van. We hebben er een andere betekenis aan gegeven, maar de oorsprong ligt daar wel. Wanneer Jezus precies geboren is, weten we dus niet. En pas in de vierde eeuw is men in West-Europa ook het kerstfeest gaan vieren. Als tegenhanger van al die heidense feesten. Want ja, de mensen werden bekeerd tot het christendom. En ze hadden dit soort feesten en daar gaf je dan een andere betekenis aan, waardoor je ze een vulling geeft van dagen en ze de dagen, die feestdagen ook anders konden invullen. Een van die data was 6 januari, die rondgingen, maar dat is het bij ons niet geworden. De traditie heeft wel opgepakt dat dat de dag is dat de wijzen uit het oosten op bezoek kwamen bij de pasgeboren kind in Bethlehem. En nu is zo'n kraamvisite eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat ten diepste natuurlijk om het feit dat God in Jezus mens geworden is. En dan zijn andere zaken veel en veel belangrijker. Zijn komst in de wereld is echter geen losstaand gebeuren. Het is niet iets wat nu ineens zo begon, helemaal anders dan al het andere. Nee, het is onderdeel van een hele lange traditie. Van de geschiedenis die God vanaf de schepping met de wereld is gegaan. En daarom is het ontzettend belangrijk om dat komen van Jezus wel te zien in het licht van die geschiedenis. Je kunt daar niet omheen dat die geschiedenis ook een rol speelt in zijn leven. Je ziet dat bij Jezus ook steeds terugkeren in zijn leven, dat hij teruggrijpt op dingen uit de traditie van zijn volk. Dat begint al even hier later, want hij moet vluchten naar Egypte. En uit Egypte zal hij geroepen worden, zoals eertijds ook Israël uit Egypte naar het beloofde land trok. Je kunt Jezus niet anders leren kennen dan vanuit de traditie van zijn volk. Dat wist zelfs Herodes, begreep dat. De zittende koning van Israël. Want op het moment als de wijzen bij hem aan de deur kloppen en vertellen over het koningskind dat geboren is, dan roept hij alle schriftgeleerden en priesters en allemaal die iets weten, roept hij bij elkaar om hen te vernemen wat dit betekent. Vanuit de schriften moet duidelijk worden wat het betekent dat Jezus geboren is in Bethlehem. En de wijzen uit het oosten, die een ster hebben gezien, die kunnen het kind niet vinden anders dan dat zij eerst kennis nemen van de schriften van Israël. En dan kunnen ze verder op weg. Daardoor geholpen op weg naar Bethlehem om het kind te vinden. En dat geldt voor de hele wereld. Want zij zijn vertegenwoordigers van de volkeren, de andere volkeren dan Gods volk Israël. En ze komen daar naar Bethlehem om het kind te vinden en te aanbidden. En dat is voortdurend aan de gang, want dat hoorden we ook in de eerste lezing al bij Jesaja. Volken laten zich leiden door jouw licht. Dat wordt tegen Israël gezegd. Je bent een licht voor de volken. En later zal dat van Jezus ook gezegd worden. Ik ben het licht van de wereld. Dat staat ook in die traditie. Dat volkeren de heidense wereld om Israël heen pas echt de Messias kan vinden via de woorden die God gesproken heeft tot zijn volk. En dat moet het volk ook beseffen. Israël als Gods uitverkoren volk is er om ook de volkeren de weg te wijzen naar de eeuwige. Want dat is de beweging die iedere keer weer plaatsvindt in de Bijbel, waar we iedere keer weer van horen, dat het vanuit Israël moet gaan naar de volkeren. En die moeten erbij betrokken worden. Die moeten mee gaan doen met Gods volk Israël. Denk ook aan een van die grote figuren die we in de Bijbel al heel snel tegenkomen. In Genesis 12, Abraham. De stamvader van Israël. Tegen hem wordt gezegd al. In jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. In jou. Wat ik met jou ga doen, Abraham, zegt God tegen hem, is een geschiedenis maken en alle volkeren van de wereld zullen daar deel aan mogen hebben en zullen die zegen die jij ontvangt daarin mogen delen. En de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob zijn dat volk van God. En zo was het van begin af aan duidelijk dat die uitverkiezing van dat volk Israël door God was met een oog op de hele wereld. Eén wordt uitgekozen om een voorbeeld te zijn voor de hele wereld. Voortdurend is die hele wereld bij God in beeld. En dat betekent voor de uitverkiezing van Israël dat die uitverkiezing niet wil zeggen dat het alleen maar om dat volk zou draaien, het voorgetrokken kind mag zijn van God, maar dat ze een taak hebben in deze wereld, een opdracht, om vanuit die verkiezing ook voortdurend een licht te zijn voor de volkeren, zodat de volkeren gaan zien van kijk, hier gaat het nu om. Dit is waar we voor geroepen zijn. En evenmin wil dit zeggen dat die uitverkiezing ook betekent dat Israël het voorgetrokken kind is. Met alleen maar privileges. Verre van dat, want als je de geschiedenis van het volk nagaat, door de eeuwen heen, nou dan kun je begrijpen waarom binnen de Joodse gemeenschap iemand eens een keer gezegd heeft tegen God van, Heere God, had u er nou niet eens een keer een ander volk voor kunnen kiezen nu? Want alles wat het volk heeft moeten ondergaan, een ballingschap, verstrooiing over de wereld, moordaanslagen tot op de dag van vandaag toe, zoals onlangs in Australië, constant in gevaar, constant bedreigd, constant geconfronteerd met agressie en geweld. De massamoord van de nazi's op de Joden met 6 miljoen Joden is helaas maar één deel van die grote geschiedenis. Wat veel mensen niet weten is dat door de kruisvaarders in de kruistochtentijd, die duurde dan weliswaar 2 eeuwen, dat daarin ook 6 miljoen Joden vermoord zijn door de kruisvaarders. En dat is de hele geschiedenis door het geval. Dus dat uitverkoren zijn van het volk betekent niet dat je ergens overal vandaan in veiligheid bent en dat je voorgetrokken bent, dat je alleen maar voordelen hebt. Nee, het betekent ook ongelooflijk veel ellende die je over je heen krijgt. En de wereld heeft dat steeds weer afgedaan. Als dat volk, nou, dat is nou eenmaal door God afgeschreven. Daar hebben ze toch zelf ook voor gekozen, want ze riepen toch, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Oh ja, dat zullen ze dan weten. Iedere keer die haat tegen dat volk. Ze hadden Jezus niet aanvaard als de Messias en dus moesten ze gestraft worden. Dat is tot op de dag van vandaag bij mensen nog steeds de gedachte. Ze hebben het oordeel over zichzelf afgeroepen. Maar uitverkoren zijn, een uitverkoren volk zijn, wil niet altijd zeggen dat het een volk is van heilige boontjes. Het feit dat ze door God gekozen zijn om zijn volk te zijn, betekent niet dat het allemaal heiligen zijn. Die mensen van dat volk. Verre van dat. Het blijven gewoon mensen zoals ieder ander. En het wil ook niet zeggen dat alles wat het volk doet, dat dat meteen de wil van God is. Als dat zo zou zijn, dan zouden er geen profeten nodig zijn geweest. Geen mensen zoals Mozes. Geen mensen zoals Elia. Geen mensen die op allerlei manieren iedere keer het volk weer tot de orde roepen. Iedere keer weer moeten ze weer bepaald worden bij de taak die hen wacht. Maar iedere keer weer ook is God met ze bezig. Want het gaat uiteindelijk om zijn trouw aan wat hij begonnen is. Hij geeft niet op. Hij gaat steeds weer verder met zijn volk. En dat maakt dat dit volk het uitverkoren volk van God is. En te vaak zit bij ons nog de ouderwetse moeite die we hebben met Israël. Ze hebben zich niet gedragen zoals je van het volk van God zou verwachten. En dus hebben ze afgedaan. Dat deugt dus niet. En dat zie je geregeld terug in allerlei ongefundeerde kritiek. Natuurlijk mag je kritiek hebben. Moet je zelfs kritiek hebben. Maar dat moet wel ergens op geënt zijn. Men vergeet vaak de enorm complexe situatie in het Midden-Oosten. En reduceert dat tot een zwart-wit denken. En daarmee ja, zou van Israël toch? Want hoe vaak wordt de Shoah, de Holocaust, niet aangehaald? Ze hebben daar zelf om het te lijden gehad en nu doen zij precies hetzelfde. Hoe vaak hoor je dat soort dingen niet? En dat lijkt eigenlijk heel sterk op wat je nog wel eens hoort, ook uit de mond van domineeskinderen. Onze kinderen hebben daar ook wel last van en ik denk dat menig kind van een predikant dat wel gehoord heeft. Van een zoon of een dochter van een dominee zou het toch anders verwachten. De verwachtingen, die worden constant op je gelegd wat anderen van je verwachten. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om wat God van je verwacht. En als dat zo tegen Israël gebruikt wordt, dan komt dat toch ook vaak een ondertoon van een verwijt ook naar God toe. Waarom laat u toe dat uw volk dit doet? In de Bijbel blijft staan dat Israël is en blijft Gods volk. Maar dat moeten we niet gaan proberen af te lezen aan de daden van het volk. Daar is het niet van afhankelijk. We moeten dat aflezen aan het feit dat God voortdurend doorgaat met zijn volk. Dat is het gegeven. Israël is Gods volk omdat God het daartoe heeft bestemd. En daarom zijn die twee lezingen van vandaag zo mooi. Omdat dat erin nu juist duidelijk wordt. God heeft zijn volk gekozen met het oog op de gehele wereld. En de volkeren zullen mogen delen in de zegen van Israël. De geboden die Israël de weg moeten wijzen voor het leven in deze wereld, mogen vanuit Israël ook steeds weer doorklinken in de wereld van de volkeren. En als je gaat kijken naar allerlei wetboeken in de diverse landen, maar ook in bijvoorbeeld de voorschriften die de Verenigde Naties hebben opgesteld, dan voel je daarin iedere keer weer, zie je iets terugkeren van wat er in de Bijbel hier geleerd wordt. Het heeft zo de wereld doordrenkt. Niet voor niets staat er in New York bij het gebouw van de Verenigde Naties dat beeld van de zwaarden die zullen worden omgesmeed tot ploegschaar. De beelden, de woorden, de beloften worden wel degelijk ook opgepakt in de volkeren. En daar moeten we dankbaar voor zijn dat we die hebben mogen ontvangen van dat volk van God. Dat God ze ons gegeven heeft via Israël. En God geeft niet op. We hoorden ook over de verhalen, het verhaal van de wijzen, de magiërs uit het oosten. Vroeger werd het als koningen, maar dat hebben we gelukkig beseft dat ze dat niet waren. Magiërs, mensen die met de sterren bezig waren, die probeerden te zoeken in die heidense wereld naar antwoorden op de diepe levensvragen. Ze begrepen dat er in Israël iets aan de hand moest zijn, want ze kwamen niet bij Herodes met de vraag van, er moet hier een koningskind geboren zijn. Een koningskind, nee. Er moet hier een koning van Israël geboren zijn. Dat wordt er uitdrukkelijk bijgenoemd. Want het gaat niet om zomaar een koning. Het gaat om de koning van Israël. Ze hebben een ster gezien. En ze begrepen dat er iets bijzonders aan de hand moest zijn bij dat volk. En ze worden niet teleurgesteld in het volk van God. Want door de woorden van de schriftgeleerden vinden ze de weg naar Bethlehem. En de Davidszoon die daar geboren is. Ook hier mag je weer zeggen dat Israël een onmisbare rol vervult voor de magiërs om het koningskind te kunnen vinden. En tegelijkertijd zie je ook weer iets gebeuren wat ook zo menselijk is bij dat volk Israël. Want de schriftgeleerden en de wijzen, de schrift die de wijzen vertellen wat waar het kind gevonden kan worden, die geven de wijzen de boodschap mee. En dan wordt het eigenlijk een beetje vaak zo van, ga heen en word warm. En zoek het maar uit daarmee. En de wijzen gaan op weg. En de schriftgeleerden gaan niet mee. Omdat het gewoon mensen zijn. Maar via hen heeft God wel door kunnen geven waar het om gaat. En uit die verhalen mogen we leren dat God degene is die constant doorgaat met zijn verbond. Waar mensen aarzelen, weglopen voor hun opdracht, niet meer in vuur en vlam geraken door de woorden, daar zorgt God er toch steeds weer voor dat die woorden blijven klinken en terechtkomen in de oren van iedereen op aarde. God kan met een kromme stok een rechte slag geven, zegt iemand wel eens. Het is immers zijn verbond. En dat is, de Heer zij geloofd, niet afhankelijk van mensen, maar van zijn trouw. En daarom zal het volk steeds weer leiders moeten hebben die het volk op die weg voorgaan. Een koning, zoals die bedoeld is. En niet leiders die hun eigen stem volgen. En het hele evangelie van Matthäus is daarop gericht. Het verhaal van vandaag is dan ook niet het verhaal van de drie koningen, maar eigenlijk van wie is de ware leider van het volk? Wie is de ware leider van Israël? Formeel is het koning Herodes, die van alles en nog wat doet en van alles en nog wat uithaalt, die van alles en nog wat ook aan kwaad doet. Denk aan de kindermoord die hierop volgt. Maar te midden van dat verhaal van Herodes klinkt dat er een andere koning van Israël geboren is. En die is degene om wie het gaat. Die moet koning worden. Maar dan niet zoals wij een koning voorstellen, maar zoals God de koning voorstelt. Zoals God wil dat de leiders zijn van het volk. En daarom zijn we vandaag ook begonnen met Psalm 72. Die prachtige psalm van David. Waarin het gaat om hoe de koning moet zijn. En dat de koning afhankelijk is van wat God hem geeft. Dat de koning in dienst staat van de eeuwige. Het is niet iemand die met allerlei pracht en praal omgeven wordt door een grote hofhouding. Nee, het is de koning die doet wat God zegt dat er moet gebeuren. De koning die zijn volk voorgaat in het doen van gerechtigheid. In de zorg voor de armen, in de zorg voor vrede. Dat is de opdracht die de wereld heeft meegekregen. En dan mogen wij hopen dat bij ons de machthebbers, degene die onze regering moeten gaan vormen, dat die daar zich op enten. Met alles waar ze nu over met elkaar aan het spreken zijn, dat het niet gaat om machtsspelletjes van ik wil dit geregeld hebben of ik wil het zus hebben, want dat is goed voor mijn stemmingpeiling. Nee, ik wil dat ze met elkaar over de inhoud gaan praten. Van waar gaat het om? Wat moeten we hier doen? Opdat ieder mens tot zijn recht kan komen. Niet de belangen van een paar, maar de belangen van het geheel. Laten we hopen dat Psalm 72 bij die besprekingen ook steeds weer naar boven komt. Waarvoor zijn we hier bij elkaar? Hierom. Niet om zo goed mogelijk uit de verkiezingen straks te komen, maar om dit tot stand te brengen. Amen.
Er zijn vandaag twee collectes. De eerste is voor het missionaire werk en de tweede voor het onderhoud van de verwarming. De bloemengroeten van vandaag gaan met onze hartelijke felicitaties naar de heer Henk Borst. Hij woont aan de Jupiterlaan en is afgelopen week 90 jaar geworden. Wie is er in de gelegenheid om de bloemen bij hem thuis te bezorgen? Oké, fijn, dank u wel. En met een bemoedigende groet en de wens tot een goed herstel naar de heer Brugt Casimir. Hij woont aan de Soelburglaan. Wie is in de gelegenheid om de bloemen bij hem thuis te bezorgen? Dank je wel. De maand januari benoemen we als missionaire maand. Ieder van u kan op eigen wijze iets van Gods licht laten zien. Zie de borden aan de muur. U wordt uitgenodigd om tijdens de koffie uw manier van licht te delen op een vlaggetje. We hangen de vlaggetjes op in de hal en delen zo elkaars ideeën. Voor wie bent u een licht? Volgende week, zondag 11 januari, vieren we het Heilige Avondmaal. En dan is er ook weer Alles Kids.
Overleed Johannes Aris Hans Venema in de leeftijd van 78 jaar. Hij woonde aan de Vloeriserf 42 in Waddinxveen. En zijn partner is Emmy Prudhomme van Rijn. En zij woont momenteel in zorgcentrum De Hanenpraai in Gouda. Op 6 januari zal het afscheid van Hans in besloten kring plaatsvinden. De uitvaart wordt geleid door Marianne van der Zwam. Wij zullen de naam van Johannes Aris Venema in onze gebeden gedenken en voorbeden doen voor familie en vrienden. Laten we een ogenblik stil zijn om hem te gedenken en dan lied 961 zingen. We gaan over tot de dienst der gebeden en er is gevraagd ook om te bidden voor gemeenteleden die deze week afscheid nemen van familieleden. Laten we met elkaar God de Heer danken en voorbeden doen. Goede God, het eerste woord dat bij ons bovenkomt als wij ons realiseren wat u allemaal doet, is dank. Enorm veel dankbaarheid dat u niet opgeeft. Dat u blijft geloven dat het goed kan komen met de mensen. En ook vandaag mochten we weer verhalen horen daarover. Hoe u bezig blijft. Uw zoon geboren hebt laten worden te midden van de mensen. Om het koningschap van zijn voorvader David op zich te nemen. Niet een koning zoals wij ons meestal voorstellen. Eentje omgeven met macht, met legers, met geweld. Maar een koning die met zich laat spotten. Met een riet en een doornenkroon. Een koning die de weg gaat in verbondenheid met de minste der minsten. Om zo hen, om het de aandacht te brengen en terug te brengen. Een plek te geven in deze wereld. God, in onze wereld gaat zoveel mis. Er is zoveel geweld op tal van plaatsen. Oorlog, Oeganda. Oorlog in het Midden-Oosten, in de Gazastrook. Oorlog in de Oekraïne. En nu ook oorlog in Venezuela erbij gekomen. Het geeft heel veel zorgen over wat de toekomst zal zijn voor de wereld. Wij bidden u dat de machthebbers van deze wereld gaan lezen in Psalm 72. Dat ze hun taken gaan verrichten. Overeenkomstig wat daar geschreven staat. Niet vanuit hun eigen ideeën. Maar vanuit het omzien van u naar de wereld. Dat u niet opgeeft. God, we bidden u dat er vrede komt. Een vrede waarin aan ieder mens wordt recht gedaan. We bidden u ook voor de kabinetsformatie in ons eigen land. Dat het daar zal gaan voor alles om de inhoud. Wat voor land willen we zijn? Waar roept u ons toe? Om hoe te zijn? En niet om allerlei politiek gewin. Geef die wijsheid aan de mensen die de gesprekken voeren. We bidden u voor alle mensen die geraakt zijn door rampen in deze wereld. We denken met name ook aan die mensen in Zwitserland. Met die brand in die bar waar zoveel mensen omgekomen zijn en zoveel gewonden nog in het ziekenhuis in ernstige toestand verkeren. God wil ook zijn met alle mensen die in deze samenleving een taak van hulpverlener verrichten. Politie, brandweer, ambulancepersoneel. Het waren allemaal weer heel heftige dagen. En er was zoveel geweld tegen hen. Omdat men hen wilde voorkomen dat zij hun taken volbrachten. Help ons om in de samenleving elkaar te accepteren, ondanks alle verschillen. En dat we met elkaar in dit nieuw begonnen jaar ook een weg vinden om samen mens te zijn. God, wij bidden u voor alle mensen in onze gemeente die verdriet hebben. Mensen die afscheid moeten nemen van familieleden. En we denken ook in het bijzonder daarbij aan de mensen die afscheid moeten nemen van Hans Venema, nu hij gestorven is. Kinderen, kleinkinderen, wil hem nabij zijn. In deze dagen van afscheid nemen. Ga met hen mee. En zo zijn er zoveel dingen in deze wereld, zoveel mensen aan wie we denken. Wij bidden u in stilte en noemen u daarin de namen en de noden van hen die in ons hart zijn. Heer, verhoor ons als wij u bidden met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader. We gaan ons loflied bij elkaar zingen. Dat is lied 498, vers 1, 2 en 4. gaat dan hier vandaan heen in vrede. Deze nieuwe week en ook dit nieuwe jaar in met de zegen van God onze Heer. De eeuwige zegen u en hij behoed u. De eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.